Goedemorgen gemeente, enkele mededelingen van uw kerkraad. In deze dienst gaat voor dominee G.K. te Rehorst en vanmiddag om 5:00 dominee W.J.C. van Blijdeveen. Volgende week zondag 14 januari gaat om 10:00 onze eigen predikant voor, dominee Kroneman. Er zal dan bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zijn. En in de middagdienst gaat dan voor dominee D.H.J. Volkes om 5:00. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecten in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkgordij voor de standhouding eredienst en de derde voor de kerkgordij met bestemming voor een standhouding predikantsplaats. De kerkraad wens u een gezegende dienst en we gaan nu zingen Psalm 118 vers 7, waarna we in stil gebed een zegen vragen over deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 32, daarvan het tweede en het vijfde vers 2. Toen ik zweeg aan u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag en mijn gebrulde ganse dag. En het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelend woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. 32 de versen 2 en 5. Gemeente, gaan we nu luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan door onze Heere Jezus Christus gegeven. En in antwoord daarop het gebed uit Psalm 6 vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees mij, red mijn leven. Wat er verder volgt uit Psalm 6 vers 2, een antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, willen we samen de Heere bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Heere, almachtige, goede en barmhartige God en Vader in de hemel, wij buigen ons als gemeente vol eerbied voor u neer, voor u de schepper van hemel en van aarde, voor u die van eeuwigheid tot eeuwigheid bent, voor u die de woorden van het eeuwige leven heeft, voor u die ook ons gemaakt heeft en die elke dag met uw trouwe zorg en liefde naar ons omziet. En Heere, dan komen wij tot u als kleine mensen voor een groot God, als zondaren voor een heilig God, als schepsels voor u, onze schepper. En Heere, dan doen we dat op deze eerste dag van die nieuwe week. Het begin ook van een nieuw jaar uit uw hand ontvangen. En Heere, dan was u het die ook in de achterliggende week elke dag weer uw zon deed opgaan, als teken van uw trouw voor ons, ook in het jaar 2024. Heere, wat een liefde, wat een zegen van u spreekt daaruit. Wat getuigt het van uw trouw voor mensen die ontrouw zijn. En Heere, is het toch goed om uw grote naam te loven en te prijzen voor al uw goede daden. Wij danken u, Heere, dat u zo met ons wil zijn. En dan mogen we uw trouw ook zien. Dus na zoveel dagen van donkerheid en somberheid, we ook soms weer iets van de sterrenhemel en de zon mogen zien. Heere, dan laat dat toch zien dat u trouw bent. En Heere, dat we dat ook in ons geestelijk leven mogen ervaren, dat uw zon, uw licht ons verlicht, die het donker doet opklaren. Want Heere, dan komen wij tot u en dan kent u onze harten, dan weet u hoe wij hier zitten, misschien wel beladen met zorgen, met vragen, met twijfels, met verdriet. U kent onze situatie als die moeilijk is, als die misschien wel uitzichtloos is, als een gebrokenheid is in de familiekring, in het gezin misschien wel, als er pijn en verdriet is, het gemis van een geliefde, de littekens uit het verleden meedragen. U kent ons ook, Heere, als we met een psychische last te worstelen hebben. Met al die noden, met al die zorgen, nemen wij de toevlucht tot u. Heere, geef dat we ook als gemeente zo biddend om elkaar heen mogen staan, elkaar heen mogen wijzen naar uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die toch kwam om zondaren zalig te maken. Wij danken u, Heere, dat ook in het jaar 2024 dat evangelie mag uitgaan en gepreekt mag worden. Dode zondaren tot leven geroepen mogen worden door dat woord van u. Heere, wilt u dat ook vanmorgen doen in onze harten en levens? Wil dat ook doen in deze grote stad waar zovelen uw naam niet kennen en belijden, waar zovelen dood zijn in zonden en misdaden? Heere, dat uw woord levendmakende kracht mag hebben in de harten en levens van velen. Wilt u het woord zegenen, wat ook op deze plaats zo vaak is uitgegaan, en als u het geeft, ook het komende jaar weer zo vaak mag uitgaan. Heere, wil het met uw zegen achtervolgen. We bidden ook voor het werk van evangelisatie. Geef ons de moed, de liefde ook voor het verlorene, om dat evangelie, dat levenbrengende evangelie ook te verkondigen aan de mensen om ons heen, opdat uw huis vol worden. Wij bidden voor de predikant, de kerkraad aan deze gemeente gegeven. Heere, wil hen uw zegen geven. Wil hen nabij zijn in het werk, in de arbeid, in uw koninkrijk. Opdat zoveel vanuit de duisternis getrokken mogen worden en overgezet in dat koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Ja, Heere, wilt u zo uw zegen geven. Wij bidden ook voor deze wereld in nood. Al die oorlogsgebieden, oorlogshaarden, waar mensen elkaar naar het leven staan. Heere, geef vrede, Heere. Bijzonder bidden we dat voor uw volk Israël, voor het land Israël, wat verscheurd wordt door zo'n toch eigenlijk al eeuwenoude twist. Geef vrede, Heer. Wij bidden voor al die gijzelaars die al zo lang onder vreselijke omstandigheden gevangen zitten. Heere, wilt u ook daar uw zegen geven? Wij bidden ook voor wijsheid, voor de Israëlische regering, voor een ieder die een rol heeft in dit conflict. Wij bidden voor de bevolking van Gaza. Heere, geef vrede. Wilt u zo in alle dingen goed en nabij zijn? Wij bidden dat. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar het woord van de Heere open doen. In een van de 7 brieven van de Heere Jezus aan de gemeenten. We lezen de 5e brief gericht aan de gemeente van Sardis. In Openbaring 3 vanaf vers 1. Daar lezen wij deze brief vanaf vers 1 tot en met vers 6. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet volbevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. En als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en zult u beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover deze brief. We zullen met elkaar vanmorgen in de spiegel van deze brief gaan kijken. Maar de tekstwoorden, bijzonder het laatste deel van vers 1. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Aangrijpende woorden die de Heer Jezus tot deze gemeente moet richten. We zullen er met elkaar zo verder over nadenken, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 143, de versen 2 en 10. Vers 2, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar. Een vierschaar is een rechtbank, oud-Nederlands woord voor de rechtbank, niet voor uw rechtbank dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En het tiende, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Psalm 143, de versen 2 en 10. Onderwijl wordt er gecollecteerd voor de genoemde doelen. De Heere zegene uw en jouw gaven. Gemeente, met elkaar staan we stil bij deze vijfde brief gericht aan de gemeente van Sardis. Tekstwoorden, zoals gezegd, de beginwoorden eigenlijk van die brief. Aan het einde van vers 1. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt, dat u leeft, maar u bent dood. Aangrijpende woorden, aangrijpende brief ook zullen we zien. Als thema boven de preek heb ik geschreven een levende Christus voor een dode gemeente. Een levende Christus voor een dode gemeente. We letten eerst op de diagnose die door Jezus gesteld wordt. Daarna het medicijn en ten derde de genezing. Dus de diagnose, het medicijn, de genezing. En het thema dus een levende Christus voor een dode gemeente. Het gemeente, jongelui, jongens en meisjes, een slecht nieuwsgesprek in het ziekenhuis. Dat is een van de heftigste dingen die je kunt overkomen. Misschien dat u of iemand uit uw omgeving, uw familie het wel eens heeft meegemaakt. Als je naar de dokter moet en daar zijn onderzoeken gedaan, foto's gemaakt misschien. En dan kom je bij die dokter binnen en die zegt, meneer, mevrouw, het ziet er niet goed uit. U bent ernstig ziek. De dokter die laat de scans zien en die wijst precies aan wat er aan de hand is. Ja, dan stort je wereld wel een beetje in. Dan wordt alles anders vanaf dat moment. En het is nog schokkender wanneer je er helemaal geen rekening mee hebt gehouden. Soms dan voel je misschien al niet helemaal goed en dan kan je het al een beetje aanvoelen komen, maar soms ook niet. Je gaat voor een routineonderzoek naar het ziekenhuis. Je voelt je helemaal gezond. Je komt bij die dokter binnen en die zegt, ja maar meneer en mevrouw, of mevrouw, het ziet er niet goed uit. Wat doe je dan? Je zegt, ja maar dokter, dat kan niet. Ik voel me helemaal goed, ik voel gezond, ik ben gezond, ik doe nog alles. Dat kan toch niet waar zijn? Dan zegt de dokter, ja dat kan wel zo zijn. Maar toch ben je ziek en hij laat de beelden zien. Zo ongeveer was het ook gegaan, denk ik, bij die gemeente van Sardis. Die voelden zich gezond. Die dachten dat ze levend waren. Die hadden de naam dat ze levend zijn. Geen vuiltje leek er aan de lucht. Alles ging voor de wind. Maar toen ze in de hemelse spreekkamer kwamen, bij die hemelse arts, de Heere Jezus Christus, was dat een ongekende schok. Een snoeihard oordeel van Jezus in deze brief. Zal je maar gezegd worden. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Het ging helemaal niet goed in die gemeente van Sardis. Integendeel. En de Heer Jezus is ook heel fel in zijn oordeel over deze gemeente. Het is geen gemeente waarvan hij zegt, nou ja, soms gaat het om coachingsgesprekken. Ja, dit doe je goed, hè, dat moet je nog een beetje verbeteren. Ja, dit moet je toch echt veranderen. Nee, wat hij niet, hij zegt niet, het is een gemeente die ernstig ziek is. Maar u hebt de naam dat u leeft en u bent dood. Het is geen mooie gemeente, maar een dode gemeente. Wat doe je dan als je zo'n bericht krijgt? De eerste reflexen op als je zo'n slecht nieuwsgesprek hebt, is vaak dat je het van binnen probeert te ontkennen. Of probeert weg te duwen. Zo gaat dat toch, hè? De dokter zal zich vast vergist hebben. En misschien wel de scans van iemand anders door elkaar heen gehaald. Het zal vast niet kloppen. Ik hoop het niet. Kunnen we nu ook doen. Als je deze brief leest, dat je denkt, ja, het gaat gelukkig niet over ons. Misschien in gedachten kun je andere gemeentes aanwijzen. Daar geldt dat voor, maar toch niet voor ons. Het is ook niet zo hè, dat al die brieven één op één op alle gemeentes vandaag van toepassing zijn. Integendeel. Maar toch is het wel goed, denk ik, dat we met elkaar, hier als gemeente, maar ook als kerk in Nederland, dus even in de spiegel van deze brief kijken. En voordat we het terzijde leggen, dus even die confrontatie aangaan. Als gemeente, als gezin, persoonlijk, maar ook als kerk in Nederland, denk ik. Als gereformeerde gezind, als reformatorische wereld. Dus even in de spiegel van deze brief gaan kijken. En ons afvragen, gaat dat nu ook over ons? Of niet? En dan kunnen we ook luisteren naar het medicijn wat door Christus wordt aangereikt. We zullen zien, en zelfs voor die dode gemeente is het nog niet te laat. Integendeel. We zullen zien hoe de Heer Jezus ook in deze brief de weg naar het leven wijst. Medicijn aanreikt. Er ook gesproken wordt van de genezing. Allereerst dus die diagnose. De Heer Jezus die kijkt naar die gemeente van Sardis en die geeft vervolgens zijn oordeel. En voor we daarna luisteren even een schets van de stad en de gemeente. Wat was Sardis voor een stad? Nou, Sardis was een stad, hè, dat was een handelsstad. Een handelsstad die met name in het verleden grote rijkdom en voorspoed had gekend. Ooit in de 6e eeuw voor Christus, hè, dus ook in die tijd alweer heel wat jaar geleden, maar toen woonde de rijkste man ter wereld, die woonde daar, de vorst Croesus. Hij was degene die als eerste gouden en zilveren munten sloeg hè, voor de handel ja, en daarmee schat en schatrijk werd. Bezorgde de stad enorme rijkdom. Later is die stad verschillende malen verwoest. Eerst door vijanden en later door een aardbeving. In de tijd van Johannes was die stad weer helemaal opgebouwd. Met name door een grote gifte van de keizer uit Rome was heel die stad weer in de oude glorie en luister hersteld. Het zag er prachtig uit. Als je door de straten liep, aan de buitenkant. Maar onderhuids was er al heel wat mis. Men teerde nog op de rijkdom van het verleden. Men leefde onbezorgd, alsof er niets aan de hand was. Maar wie een klein beetje dieper keek, die zag het economische en het morele verval al zichtbaar worden. De scheuren verschenen al. In de economie, in het leven van die stad. Men leefde alsof er nog niets aan de hand was, maar de economische rampspoed stond al om de hoek. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met de maatschappij van vandaag. Wat hebben we het goed in het Westen? Wat leven we soms onbezorgd, alsof het allemaal niet op kan? En tegelijkertijd, wat zijn er veel spanningen ook, op het wereldtoneel nu nog ver van ons bed vandaan. Maar we leven soms door zolang het nog gaat. Zoals de Titanic nog zo lang mogelijk doorging, terwijl het schip al zinkende was. En wat voor die stad gold, dat gold ook voor die gemeente daar. Dat was dan nu voor een gemeente, ja eigenlijk een hele gemiddelde, gewone gemeente. Niets bijzonders. Het was geen gemeente waar men te maken had met vervolging, zoals Pergamus. Je kon gewoon op zondag op je gemak naar de kerk wandelen. Niemand die je een strobreed in de weg legde. Het was ook geen dwaalleer, zoals in Thyatira, hè, waar ze mee te strijden hadden. Nee, het evangelie werd er zuiver verkondigd. Het was niet zo'n grote en beroemde gemeente als Efeze. Ook niet zo rijk en welvarend als Laodicea bijvoorbeeld. Maar ook weer niet zo'n arme gemeente als Smyrna. Een hele gewone, gemiddelde gemeente. En bovendien een gemeente die de naam had levend te zijn. Een gemeente waarin de kerkdiensten goed bezocht werden. Waarin mooie aanwas is van jonge mensen. En nou ja, zo'n gemeente waarvan je zegt, nou ja, als je een gemeente uit mocht zoeken om naartoe te gaan, om je bij aan te sluiten, dan toch deze. Als je op vakantie was, dan zouden mensen zeggen, nou daar moet je naartoe gaan. Daar is het goed toeven. Een gemeente waar niet zoveel aan de hand was. Agenda op de kerkenraad bijna leeg, want ja, wat moet je bespreken als alles op rolletjes loopt? Dat was Sardis. Het ging allemaal voor de wind. Tenminste, dat dacht men. Wat moet dat een schok geweest zijn toen dat briefje van de Heere Jezus kwam? Waarschijnlijk op zondag voorgelezen. Ik kan je voorstellen dat die gemeente misschien wel zat te luisteren. Hè, van ja, wat gaat er gezegd worden? Hè, die brief van Johannes die aangekomen was. Die in naam van Christus wat tot die gemeente mag zeggen. Misschien dat ze er wel voor gingen zitten. Nou, wat zou Jezus te zeggen hebben? Zouden we een compliment krijgen? En dan is dit wat ze horen. Schrijf aan de engel van de gemeente van Sardis, die de zeven geesten, dit zegt hij, de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Ik ben in één keer wakker. Wat zegt Jezus nu? Zij, deze gemeente, dood? Dat kan toch niet? Toch is het zo. Want de Heere Jezus, ja, die vergist zich niet. Die heeft altijd gelijk. Een arts in een ziekenhuis, ja, die kan zich misschien nog wel eens vergissen. Maar de Heere Jezus niet. Zoals een arts met een röntgenscan overal dwars doorheen kan kijken. En zichtbaar maakt wat normaal verborgen is. Zo doet de Heere Jezus dat ook. Hij kijkt dwars door die buitenkant heen. En hij zegt tegen die gemeente, je hebt de naam dat u leeft. U bent dood. Wat was er aan de hand in deze gemeente? Als je de brief leest, dan valt op hoe vaak het hier gaat over de naam. U heeft de naam dat u leeft. Vers 4 en 5 gaat het over enige namen. En ook even verder gaat het over de naam. Het probleem van deze gemeente, ja, in één woord samengevat, was naam christendom. Wat betekent dat? Jongens en meisjes, jongelui, nou een naam christen, dat is iemand die misschien wel zegt christen te zijn. Die misschien wel zich een beetje gedraagt als een christen. Maar die het van binnen niet echt is. Die wel de naam heeft levend te zijn. Maar van binnen dood is. Die wel misschien bidt, Bijbel leest, naar de kerk gaat, zich christelijk gedraagt, maar van binnen, ja, geen levende relatie met de Heere Jezus heeft. Van binnen dood. Een christen alleen maar in naam. Dat is een van de ergste dingen die je in de gemeente van Christus kunt zijn. Een naam christen. Dat je wel zo heet. Anderen misschien zeggen dat is een christen. Maar van binnen ben je het niet. En dat was er aan de hand met velen in die gemeente van Sardis. Ja, gelukkig niet iedereen. Er zijn enige namen, zegt Jezus. Waarbij het anders is. Maar voor heel veel mensen gold dat. Ze hebben de naam dat ze levend zijn. Ze droegen de naam christen. Maar die levende relatie met de Heere Jezus ontbrak. Van binnen dood. Als nu even in de spiegel daarvan kijk, hoe is dat met u en met jouw hart? Bent u een levende gelover? Hebt u die levende relatie met de Heere Jezus? Waarin je hem mag kennen en dienen en heel dicht bij hem leeft? Of ben je een naam, Christ? Van buiten wel christelijk, maar van binnen dood. En hoe zit dat in onze gereformeerde gezind? In Nederland zitten sommige kerken heel erg vol, maar zijn dat levende gelovigen of naamchristenen? En hoe zit het met de gemeente? En je kan ook vragen, ja, hoe kan je dat nu weten? Hoe kan je nu weten dat je ook als gemeente of als kerk geestelijk leeft of geestelijk dood bent? Hoe weet je dat nu? Er zijn mensen die zeggen, dat kan je zien als je allerlei nieuwe dingen invoert. En als er allerlei veranderingen gebeuren, dat is een teken dat je geestelijk dood bent. Want dat doe je natuurlijk niet. En een ander zegt, dat is juist als je alles bij het oude laat. Dat is een teken dat het geestelijk niet goed zit. De afgelopen maanden zagen we hoe men ook in de kranten daar over ruzie met elkaar maakt. Over wie nu gelijk heeft en wie niet. En men staat tegenover elkaar. Maar dat is niet hoe Christus de gemeente meet. Laten we even naar het begin van deze brief gaan. Hè. Wie is hier aan het woord? Hè? Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. De manier waarop de Heer Jezus zichzelf bekend maakt. De Heer Jezus zegt, ik ben degene die de 7 geesten van God heeft. Dat is een symbolische benaming voor de Heilige Geest. 7, het getal van de volheid. Dus zegt, ik ben degene die de Heilige Geest heeft en ook de 7 sterren. Die 7 sterren, kun je eerder in de openbaring lezen, dat zijn de dominees, de voorgangers, de predikers. Dus wat zegt de Heer Jezus? Ik ben degene die de Heilige Geest heeft en die ook die dominees, die verkondigers, naar die gemeenten stuurt. En via hen is het de Heilige Geest die de gemeenten leidt en vormt. Geheim van geestelijk leven in de gemeente zit in het geheim van het werk van de geest. Wat is een levende gemeente? Dat is een gemeente waarvan je merkt en proeft dat de Heilige Geest er werkt en woont. Een dode gemeente is een gemeente waar die Heilige Geest weg is. Of bijna ontbreekt. Hoe weet je dat de Heilige Geest er niet is? Dan gaat de liefde tot de Heere Jezus ontbreken. Als de Geest niet werkt, dan kun je als dominee doen wat je wil, maar dan blijft de gemeente dood. We kunnen ons op allerlei dingen gaan richten, met allerlei dingen bezig zijn, maar waar die liefde tot de Heere Jezus ontbreekt, dat is de geestelijke dood. Maar andersom, waar de Heere Jezus, waar de Heilige Geest werkt, daar worden harten ingewonnen voor de Heere Jezus. Daar komt een liefde voor de Heere Jezus, voor zijn evangelie, daar worden harten veranderd. Mag je een verwondering samen van genade leven? Ik hoop dat dat is, ik ken u niet, maar toch wel wat deze gemeente kenmerkt. Dat je zegt, we kunnen ook aan elkaar merken in de omgang met elkaar, in de verkondiging, die liefde tot de Heere Jezus. Dat is wat ons samenbindt. Een hele rij aan tradities en gebruiken, maar het levende evangelie van de Heere Jezus, de persoon van de Heere Jezus. Dat je zegt, die bindt ons samen. Dat is een teken van het werk van de Geest. Als die liefde gevonden mag worden. Als het gaat over de gemeente, maar misschien nog een stukje dichterbij, hoe zit dat nu in uw en in jouw eigen hart en leven? Hebt u de naam dat u leeft? Of anderen zeggen op je werk of de klas of in de buurt waar je woont, ja, dat is een gelovige, dat is een christen. Dat is een kind van God. Maar ben je het ook echt? Hoe kun je dat nu weten? Nou, ook dan moet je kijken naar je eigen hart en mag je zien op de Heer Jezus Christus. Heb je hem lief? Dien je hem? Ken je hem? Zeg je, ja, ik kan niet zonder de Heer Jezus leven. Ik heb hem nodig in mijn leven. Dat is een teken van dat werk van de geest in je hart. Want dat groeit niet als vanzelf in ons hart. Of zeg je, eigenlijk kan ik de Heer wel missen. Achterliggende week misschien elke dag vergeten Bijbel te lezen. Vergeten te bidden. En eerlijk gezegd zeg je, ja, ik mis er eigenlijk weinig aan. En als dat voor u of jou geldt, en dan mag je toch wel eens in de spiegel van deze brief kijken en je ook voor Gods troon afvragen, geldt dat ook van mij, dat ik de naam heb dat ik leef, maar ik ben dood. Goede graadmeter is misschien wel het gebed. Gebed is de ademtocht van het geestelijk leven. Nou ja, als je in het gewone leven niet ademt, kun je ook niet leven. Dat is onmogelijk. Als je een week niet ademhaalt, dan leef je niet. Dan ben je dood. Is het geestelijk gezien ook niet zo. Als je een week lang blijkbaar de Heere helemaal kan missen. Dan zegt dat iets over ons geestelijk leven. Misschien dat die boodschap van morgen dan wel voor u of voor jou is. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Een hard oordeel. Maar ja, toch niet minder hard als die arts die de diagnose stelt. Wat zou het een slechte dokter zijn die ziet dat het heel ernstig is, maar die om de patiënt gerust te stellen zegt het valt allemaal wel mee. Zo'n arts wil je natuurlijk niet. Dus ook dit harde oordeel van de Heer Jezus is niet bedoeld om ons moedeloos te maken, integendeel. Maar is bedoeld zodat we dat medicijn gaan zoeken. Want ja, we zijn ernstig ziek. Moet hij tegen die gemeente zeggen, u bent zelfs dood, zo erg is het. Maar tegelijkertijd gaat hij ook vertellen dat er hoop is voor dode zondaren. Dat gaat hij doen vanaf vers 2. Misschien dat u of jij dat wel moet zeggen. Ja, als ik heel eerlijk naar mijn hart kijk, dan ben ik geestelijk dood. Misschien ken je wel heel veel mensen in je omgeving waarvan je zegt, ja, dat je verdriet moet constateren, die kennen de Heere niet. Misschien je eigen kinderen of kleinkinderen wel, je buren, je familie, mensen om wie je geeft. Wat kan dat pijn doen? Als je merkt aan hen, ja, ze kennen de Heere niet echt. Geestelijk dood. Nou, luister dan naar deze brief. Want wat is het een zegen dat de Heere naar deze constatering in vers 1 geen punt zet. Dat hij zegt, nou ja, gemeente geestelijk dood. Ja, en daarmee is het over. Normaal gesproken is er voor een dode geen hoop meer. Als er nog leven is, kunnen de artsen alles proberen en alles uit de kast halen, maar ja, waar de dood is ingetreden, houden alle menselijke mogelijkheden op. Dat geldt niet voor Christus. Dat geldt niet in het Koninkrijk van God. En dan wil ik even meenemen naar een geschiedenis uit het Oude Testament. Ezechiël. In die vallei met dorre doodsbeenderen. Misschien kennen jullie jongens en meisjes die geschiedenis wel van Ezechiël. De Heere neemt hem dan ergens mee naartoe. Ergens in de woestijn, in een vallei, daar kijkt hij vanuit een heuvel, van op een heuvel naar beneden. En wat hij ziet is gruwelijk. De vreselijke overblijfselen van een, ja, waarschijnlijk een enorm leger, een hele groep mensen. Die daar liggen en die dood zijn. Zo erg zelfs dat hun, alleen de botten die liggen er nog. Kaal gegeten door de gieren, door elkaar heen gegooid door de roofdieren, verbleekt door de zon, een gruwelijke aanblik. Een soort massagraf. Je zou denken als je dat ziet, dat snel wegwezen. Een vreselijke plaats. En wat moet Ezechiël dan gaan doen? De Heere zegt tegen hem, ga preken. Ga mijn woord verkondigen, zegt de Heer. En dan denk je, dat heeft geen zin. Dat is onbegonnen werk. Je moet dan niet goed bij je hoofd zijn, om zo te zeggen, om te gaan preken tegen zo'n hele berg uitgedroogde botten. Maar Ezechiël gaat het doen. Hij gaat preken. Hij gaat het woord van God verkondigen. En dan gebeurt het wonder. Hij ziet het voor zich gebeuren. Die botten, die komen weer bij elkaar. Die vormen lichamen. Er komt weer vlees overheen. En het worden weer lichamen. Het worden weer mensen. En dan blaast Gods geest erin. En dan komen al die mensen weer tot leven. En dat is nu wat hier onder de verkondiging, onder de prediking van het evangelie gebeurt. Al ben je geestelijk nog zo dood. Er is hoop in het evangelie, dat brengt leven, dat brengt eeuwig leven. Voor de meest dode, dorre gemeente, is er hoop. Als het woord van God klinkt. En dat is wat Jezus ook gaat doen. Hij gaat het evangelie verkondigen. Ze aanroepen en aansporen tot het leven. Maar liefst 5 dingen noemt hij in deze brief tegen die dode gemeente. En het eerste wat hij roept is dit. Word wakker. Wees waakzaam. Je wilt zeggen, ja, hoe kan je dat nu zeggen tegen iemand die dood is? Hoe kun je nu tegen een dode roepen, word wakker, wees waakzaam. Ja, dat kunnen wij niet, hè? Dat zou vreemd zijn. Maar Jezus kan dat wel. Herinner maar die andere geschiedenissen van de Heere Jezus die naar dat graf van Lazarus gaat. En zijn zussen verdrietig dat hij gestorven is. De hoop lijkt verdwenen en Jezus zegt, nou ja, kom maar mee en hij gaat naar dat graf toe. En men zegt ook, ja maar hij is al een aantal dagen overleden. En dan staat Jezus bij dat graf en dan roept hij, Lazarus, kom naar buiten. Wat gebeurt er dan? Dan komt hij, levend en wel. Was Lazarus dan niet echt gestorven? Ja, zeker wel. En de Heer Jezus die zegt er dan bij in die geschiedenis, die zegt dan, doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven. In die roep van Christus, daar zit levendmakende kracht, daar zit de kracht van de geest achter. Die roept doden tot leven, zoals bij Ezechiël. Kijk, dat is wat Heere Jezus ook vandaag doet. In de prediking. Daarom heeft het zin om te preken. Daarom heeft het zin om te evangeliseren. Zelfs tegen de meest dode zondaar heeft God de macht. Heeft dat woord kracht. Kan dat woord kracht doen. Een leven brengen waar de dood was. Wat heerlijk als u dat ook in uw leven kan aanwijzen dat je zegt, ja, ik was ook dood. Maar levend gemaakt door de Heere Jezus Christus. En hij spoort die gemeente dan ook aan. Wees waakzaam, wees wakker. Het tweede wat hij zegt, hè, versterk het overige dat dreigt te sterven. Tegen die gemeente zegt, ja, die zegt, ga op zoek naar die laatste resten eigenlijk van geestelijk leven. Die gemeenteleden die in stilte wellicht dat levende geloof in zich droegen. Want die waren er nog. Gelukkig wel. En hij zegt, draag toch zorg voor dat kwetsbare geestelijke leven. En dat mag je ook in je eigen hart doen. Misschien bij de Heere vandaan gedwaald bent. Je hebt toch oog voor dat misschien weggezakte, verkilde geestelijke leven. Versterk dat. Versterk dat. En blijf staan. Mag je bidden. Heere, wilt u mij opnieuw heel dicht bij u brengen. De omstandigheden soms zijn dat je de Heere weer verlaat en bij de Heere vandaan gaat. En je dat geestelijk leven weer gaat missen. Maar dan mag je bidden of de Heere ja dat misschien bijna uitgedoofde vlammetje weer wil aanblazen. Dat is wat de geest wil doen. De derde en vierde oproep in vers 4. Gedenk hoe je het evangelie ontvangen hebt. Hè, en houd daaraan vast. Hij zegt tegen die gemeente, ga eens terug naar die eerste tijd dat u het evangelie nog maar net ontvangen had. Dat het evangelie vrucht ging dragen. Die eerste tijd. Dat die liefde van de Heer Jezus zo ervaren was. Denk daar eens aan terug. Ook voor ons wel eens goed. Hè? Misschien is het al lang geleden dat u de Heer hebt leren kennen. Misschien herinnert u zich die eerste tijd nog. Ik was weer iemand die onlangs de Heer had leren kennen en het is altijd mooi om te zien hoe vol iemand op dat moment is van de Heere Jezus en van het evangelie. Een soort verliefde puber die zijn mond er niet over kan houden. De goedheid van de Heere wordt verkondigd. Die eerste liefde, als je vol bent van wat Christus in je hart en je leven gedaan hebt. En de ervaring is ook, als je langer de Heere kent, dat dat soms weer wegzakt. De zorgen van het leven komen er weer bij en je raakt het zicht misschien wel een beetje kwijt. Dan zegt de Heere, denk eens daaraan terug hoe je het evangelie ontvangen hebt en houd daaraan vast. De laatste oproep die gedaan wordt is bekeer u. Bekering betekent letterlijk ja een omkeer. Een omkeer van denken, maar ook een omkeer van je leven. Keer je af van het oppervlakkige naam Christendom en bekeer je hart en bekeer je leven. Keer je toe naar de levende God. De Bijbel is bekering, nooit iets waar je op moet wachten, achteruit zittend. Maar bekering is een iets waartoe we worden opgeroepen. Bevel tot bekering. De gemeente van Christus wordt door Christus opgeroepen tot bekering. Bekeer je. Als je van hem bent weggedwaald. Als je leven misschien steeds voller wordt met dingen die, ja, die de Heere pijn doen met zonden. Bekeer je. Op het begin van het nieuwe jaar een mooi moment om dat soort voornemens te hebben. Bekering is ook een hele concrete verandering van sommige keuzes en levenspatronen die erin geslopen zijn. Als de kerkgang versloft is, bekeer je. Als bidden en Bijbel lezen misschien een beetje bij inschiet, nou bekeer je. Als je merkt dat je hart vol op de aardse dingen gericht zijn, bekeer je. Nou, zo wordt die gemeente opgeroepen. Om terug te keren naar die levende God, naar die levende relatie met de Heer Jezus. Om je geestelijk leven te zoeken bij Hem. Word wakker. Wees waakzaam. En dan volgt nog wel een belangrijke aansporing. Een waarschuwing. Een waarschuwing voor wie dat niet doet. Als u niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. U zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Begrijp het. Voor al diegenen die de bekering uitstellen, het levende zonde misschien nog zo lief hebben, zijn dit toch wel ernstige woorden. Bekeer. En zo niet, ik zal bij u komen als een dief in de nacht op een ogenblik dat je er helemaal geen rekening mee houdt. Dat je er niet klaar voor bent. God rekenschap eisen. Laat toch niemand van ons daardoor overvallen worden. Je zegt, ik heb het zo vaak het evangelie gehoord. Zo vaak klopte de Heer Jezus aan de deur van mijn hart. Maar elke keer stelde ik het uit. Zal dat aangrijpend zijn? Dat dat het gebed zijn ook voor elkaar, dat toch heel deze gemeente levende lidmaten mag zijn en niemand zal ontbreken in die eeuwige heerlijkheid. Dat je werkelijk kan zeggen, ja, dat oordeel van Sardis gaat door Gods genade, niet over ons. Dus het medicijn wat Christus aandraagt, en tenslotte letten we op de genezing. Want de brief eindigt met een heel aantal beloften. Aan diegenen die hun kleren niet bevlekt hebben. Je hebt ook in Sardis enkele personen, enkele namen staat er letterlijk, die hun kleren niet bevlekt hebben. Ook die waren er. Te midden van die geestelijk dode gemeente waren levende lidmaten van Christus. Dat mag ons ook wel een beetje klein maken. Te snel kunnen we denken, nou ja, hier is het niet meer. Er zijn mensen die dan weggaan uit de gemeente en verderop gaan kijken waar het dan wel gevonden wordt. Maar de Heer laat zien, zelfs in deze geestelijk dode gemeente, kent Christus de zijne. En ook dat overige wordt niet opgeroepen om die gemeente van Sardis te verlaten, zo snel mogelijk naar een buurgemeente gaan. Nee, in tegendeel. Hij zegt, versterk het overige. Neem je plekje in de gemeente in. Ze worden genoemd, degene die hun kleren niet bevlekten. Bedoeld dat ze niet meegegaan zijn in die verleiding tot zonde, maar zichzelf rein bewaard hebben. Die aan de kant stonden toen anderen meegingen in de zonden van deze wereld. Misschien wel een beetje op hen neergekeken. Maar de Heer Jezus zegt, ja, ik ken hen. Ook in Sardis, enkele personen, elke namen, die hun kleren niet bevlekt hebben. En de Heer Jezus heeft juist voor hen rijke beloften. Maar liefst drie beloften staan er in vers 4 en 5. Het eerste is dat Jezus zegt, ze zullen met mij wandelen. In witte kleren, omdat ze het waard zijn. Is dat geen heerlijke belofte? Als je de Heer Jezus kent en de Heer Jezus zegt, ja, je zult met mij mogen wandelen in witte, reine kleding. Daar wordt het leven in de hemelse heerlijkheid op deze nieuwe aarde bedoeld, waar de gelovigen voor eeuwig in vrede met God en met de Heer Jezus mogen wandelen. Een beeld wat enorme rust en vrede oproept. Witte klederen, geen zonde meer die het bevlekt. Niets wat de toren van de Heer Jezus oproept, maar volkomen vrede. Om met Jezus te mogen wandelen. Is dat niet heerlijk? Is er iets heerlijkers waar een gelovige naar kan verlangen dan te mogen wandelen met Jezus? In vers 5 de belofte dat ze die witte klederen ook zullen ontvangen. Ja, je zult bekleed worden met witte klederen. Symbolen voor de volkomen gerechtigheid van Christus. En die klederen worden geschonken door Christus. Openbaring 7 ziet Johannes een menigte die niemand tellen kan. En die staan er ook met witte klederen, juichend voor de troon van God. Met palmtakken in hun hand. Is dat niet heerlijk? Als je al die zonden in je eigen leven opmerkt, waarvan je weet dat ze de Heere pijn doen. Is de belofte. Christus zelf zal ons met die witte klederen bekleden. Ik zal u met witte klederen bekleden. En ik zal uw naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal uw naam belijden voor de Vader en voor zijn engelen. Wonderlijke woorden. Dat betekent dat de Heer Jezus als de grote advocaat die naam, onze naam zal belijden tegenover zijn Vader. Dat Hij ons voor zijn rekening zal nemen. Het ging in deze brief over de naam. Velen hadden een belangrijke naam, misschien wel tegenover de mensen om zich heen, die gemeente van Sardis ook, tegenover de andere gemeente. Zal wij ook nou op zoek kunnen zijn om naam te maken in deze wereld? Misschien verlang je daar nou wel naar, bekend te zijn, om een naam te hebben. Zo'n beroemde influencer, jongens en meisjes, die bakken met geld verdient en die bekend is door iedereen, waar iedereen tegenop kijkt. Nou, die mensen waar Jezus over spreekt, die hadden geen naam in de wereld. Maar de Heer Jezus zegt hier, ja maar ik zal hun naam noemen voor mijn Vader. Zal dat zijn? Dat in de hemel jouw naam genoemd wordt. En de Heer Jezus zegt, van u of van jou, ja maar die behoort mij toe. Die heb ik met witte klederen overkleed. En hij hoeft niet verloren te gaan. Want ik heb volkomen betaald. Dus uiteindelijk waar het dit leven op aankomt. Dat Heer Jezus onze naam belijdt voor de Vader en voor zijn engelen. Kijk, en dat oordeel is beslissend. Niet hoe anderen over ons denken, maar hoe Christus naar ons kijkt. Die gemeenteleden hadden de naam dat ze leven. Maar Jezus zei, ik ben dood. Want die gelovigen mag Christus hun naam op de lippen nemen. Dat is wat telt. Ook vandaag worden we genodigd om bij deze Heere Jezus de toevlucht te zoeken. Hoe dood u ook bent, in jezelf. Uit het leven in dat evangelie van Christus. Hij wekt tot leven. En hij spoort ons aan om te geloven in zijn naam. Wie dat doet, zegt Jezus. Ja, die heeft het eeuwige leven. Dus ligt u, lig jij. Nog dood in de zonde. Geestelijk dood, zonder de Heere Jezus. Vanmorgen roept hij, word wakker. Laat dat oordeel van Christus uw wakker schudden. Blijf niet slapen. Die dood van de zonde. Niet nodig. Christus roept u, word wakker. Wees waakzaam, ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de dood. Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als broeder God zo. Eer voor hij u als rechter komt richten, ontwaak. Sta op. Het gevaar is zo groot. Wie kiest overdwaast voor het leven de dood? Amen. Antwoord gaan we zingen, Psalm 103, de versen 2 en 3. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En vers 3 looft hem die u vergunt, uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ont. Vangen 103, 2 en 3. Thank you. eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, wij zeggen uw naam hartelijk dank. Om wie uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wil zijn. Hoe hij dat leven brengende evangelie verkondigde, zelfs tegen die dode gemeente. Levende Christus voor een dode gemeente. En Heere, zo bent u ook de levende Christus voor mensen die in zichzelf dode zondaren zijn. En dan bent u het die ook vanmorgen uw leven brengende evangelie wilde verkondigen. En dan bidden we om de doorwerking van uw geest in onze harten, dat daar leven gebracht mag worden. Geestelijk leven. Eeuwig leven. En Heere, dan wilt u dat doen. Ook vanmorgen. En dan bidden we, Heere, leer ons dan om in geloof achter uw Zoon, de Heere Jezus Christus, aan te gaan. Ja, Heere, dat we mogen ontwaken. Wakker mogen worden. Ja, Heere, wij bidden voor al diegenen om ons heen. Voor deze grote stad waar zoveel dat leven in uw naam niet kennen. Heere, leer hen die liefde van u kennen. Dat gegrepen door de liefde van de Heere Jezus. Toch dat leven in u gevonden mag worden. Heere, wil ons daarin zegenen. Wij danken u, Heere, dat uw woord leven brengt, dat de moed mag geven om door te gaan. Ook in het werk van evangelisatie, als misschien wel eens kan voelen als ploegen op de rotsen. Maar Heere, dan mogen we toch verwachting hebben van uw woord. Wilt u het zegenen, opdat velen uw naam erkennen, het leven vinden in u. Heere, wees ons zo nabij, wees bij ons in het verdere van deze dag. Zegen ons in alle dingen, wees met de jongelui, jongens en meisjes die morgen weer naar school gaan, naar de vakantie. Misschien nog een dag vrij hebben, maar wilt u hen uw zegen geven? Wij bidden dat, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 19, de versen 5 en 6. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het zesde vers dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar, een helder bericht. Wat is het voor uitzicht? Schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19, 5 en 6. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.